is de podcast Maak er wat van. Anne en Gert-Jan gaan in gesprek met makers, wie ze zijn en wat ze drijft. Deze keer in gesprek met Maya Lievegoed.
Maya, welkom. Leuk dat je hier bij ons bent vandaag.
Dank je, leuk om er te zijn.
Ja. Als jij Maya, als jij jezelf zou omschrijven, een eerste introductie, want je bent best breed, wat zou je dan vertellen?
Ik denk dat in de verschillende dingen die ik doe, dat er wel een soort rode draad in zit. En dat is dat ik het leuk vind en het belangrijk vind om te kijken naar wat er allemaal is bij mensen of in situaties. En wat daar aan kennis of aan schoonheid in zit, om dat ook er meer en vollediger uit te halen. En ik denk dat ik dat in mijn werk doe, maar ook in de dingen die ik in mijn vrije tijd, om het zo te omschrijven, probeer te doen.
Zou je daar eens een voorbeeld van kunnen noemen?
Ja, als ik met mijn werk, ik heb een methode in Nederland geïntroduceerd, die heet Tino. En daarbij richten we ons echt op kennis die mensen hebben, maar waar ze zichzelf niet van bewust zijn. Dus dan gaan we in organisaties, in teams, maar ook bij individuen, gaan we kijken van wat voor kennis hebben zij nou nog meer, die zij normaal niet zouden inzetten, omdat ze niet beseffen dat ze die kennis in huis hebben. En daarmee met die kennis, of we lossen daar vraagstukken mee op, of we laten personen zien dat ze eigenlijk meer te bieden hebben dan wat ze in eerste instantie verwachten. Dus dat is een voorbeeld. En ik denk dat ik het met meer de hobby, of hoe noem je dat, de kunstzinnige kant, die ik ook denk ik wel denk te hebben. Yeah. Hoe ik het daar doe, is dat ik soms in hele kleine onderwerpen daar wel een grote betekenis in kan vinden. Of die zie ik er zelf wel in. En dan schrijf ik een liedje wat misschien over iets heel, in eerste instantie iets kleins lijkt te gaan. Maar eigenlijk best een grote betekenis of boodschap probeert over te brengen.
Mooi, dus eigenlijk wat er al zit in mensen, maar dus ook in jou. En het kan iets kleins zijn, dat het iets groters kan worden, van grotere betekenis, dat hoor ik.
Ja, omdat ik denk als je soms net iets aandachtiger kijkt, dat je ook meer gaat zien. En er zijn allerlei redenen, en dat vind ik ook interessant, waarom we het soms niet volledig zien. Ik denk ook niet dat je het als mens volledig kan zien. Maar je kan het wel proberen om het iets vollediger te zien. Alleen dan moet je wat aandachtiger kijken. Misschien ook met een andere blik. Misschien ook met andere mensen. En dat vind ik razend interessant.
Wauw, dat juist, klinkt mooi.
En welke dingen heb je zelf ontdekt als bij jezelf? Als dingen die je tegenwoordig maakt of in de loop van de tijd gemaakt hebt, waarvan je van begin nog niet bewust was?
Nou, misschien is een goed voorbeeld dat ik heb best wel veel meegemaakt als gewoon door mijn levensloop, omdat mijn ouders niet voor mij konden zorgen. En die situaties, want het is natuurlijk een soort aaneenschakeling aan situaties die dan ontstaan, die werden vaak omschreven als problematisch en als kwetsbaar en als daar is hulpverlening bij nodig. En deels klopte dat ook. Maar hoe ik het nu vollediger ben gaan zien, is ook dat doorstaan mij bepaalde vaardigheden heeft gegeven. Die ik nu ook op een hele positieve manier kan benutten en in kan zetten in de dingen die ik doe. Dus om een voorbeeld te geven, mijn zus en mijn moeder hebben allebei een verstandelijke beperking. En dat vraagt van mij ook om mij in ze te verplaatsen. Omdat ze vaak zichzelf niet goed kunnen uitdrukken. En je wil toch met elkaar communiceren. Dat betekent dus dat ik mij wat extra in ze zal moeten verplaatsen. Ik kan niet van ze verwachten dat zij zich kunnen uitdrukken, zoals een vriendin van mij dat bijvoorbeeld kan. Nou, dat inleven van mij in iemand anders, dat is ook iets wat ik in het dagelijks leven, in mijn werk, heel goed kan kapitaliseren als het ware. Want als je met een team werkt, hoe fijn is het dan dat je net misschien even die blik of het woord wat niet gezegd wordt, of dat je dat net nog even wacht met je oordeel of even wacht met het invullen ervan. Maar misschien iets meer kan toebewegen naar de ander. Niet per se omdat die ander altijd gelijk heeft. Soms heb je zelf gelijk. Of zit het gelijk in het midden. Maar die gevoeligheid van de ander iets beter proberen te begrijpen. Dat is echt een skill die ik ook als professional kan benutten. Dus dat is een voorbeeld van hoe ik ook iets vollediger mezelf heb leren kennen en dat ook op een hele positieve manier ervaar.
Kun je dan zeggen dat het altijd maken ten dienste van is?
Zo, hoe bedoel je?
Nou, ik weet dat je, we hadden het net al even over dat je heel breed bent. Hè? De schrijven, musiceren, illustreren. Nou, heel breed, kortom. Je zou dat voor jezelf kunnen doen, dat is een vorm van zelfexpressie. Maar omdat je nu de ander zo centraal stelt in je verhaal en in je boodschap, kom ik op die vraag eigenlijk. Zijn er ook dingen die je voor jezelf maakt of zijn ze uitsluitend voor anderen?
Nou, ik denk dat het er allebei is.
Ja.
Vaak begint het met een soort kriebel, dat het eruit moet. Ik kan het moeilijk anders omschrijven, maar ik denk dat veel mensen die maken het misschien wel herkennen. Het heeft vaak te maken met toch iets van inspiratie. Dus er wordt iets aangewakkerd door een idee of iets wat je ziet of iets wat je hoort. Of wat gebeurt waardoor je bepaalde dingen gaat voelen. Maar soms is het echt iets wat ik voor mezelf wil maken. En dan is het een hele mooie bonus als andere mensen het ook mooi vinden of leuk vinden. Ik heb ook wel soms dat er een situatie is met bijvoorbeeld een vriend van mij, waarbij ik echt voel van ik wil iets voor jou maken. Ik wil een nummer schrijven over jouw situatie. En nou, dan hoop ik natuurlijk dat die persoon het waardeert. Maar ja, gelukkig, ze zijn natuurlijk niet volledig objectief. Maar meestal wordt het ook wel echt gewaardeerd. Misschien doe je het dan nog steeds ook een stukje voor jezelf, omdat het mij helpt om dat gevoel wat ik heb een plek te geven. Maar dan is het ook wel echt met de intentie om het te delen.
Ja, dus ook hoor ik dat maken is voor jou dus heel breed. Want het kan dus inderdaad heel persoonlijk één op één zijn. Bijna als een cadeau wat je iemand wil meegeven of een uiting. Het kan ook in allerlei vormen. Waar ik dan nieuwsgierig naar ben, als jij terug zou gaan naar je eerste herinnering als kind. Wat is dan een eerste maakervaring misschien die bij je oplopt? Dat je denkt, oh, volgens mij was ik toen aan het maken of creëren.
Nou, ik denk eigenlijk dat ik ben vrij jong piano gaan spelen. Want er stond een piano thuis en daar ging ik op drukken als het ware. Want ik denk op dat moment was het gewoon een soort van oké, wat gebeurt er als ik hier op druk?
Ja.
Maar als ik denk echt. En toen begon ik ook wel liedjes te schrijven. En ik had het geluk dat ik een pianodocente had die dat heel erg stimuleerde. Zij was altijd heel enthousiast en hielp mij met die liedjes op te schrijven en notenschrift. Dus dat werd heel erg gestimuleerd. Maar ik denk ook waar ik heel erg creëerde, en dat klinkt misschien gek, maar ik vond het heel leuk om met Lego te spelen. Ik was helemaal niet van de poppen of van de Barbies. Ja, ik begreep gewoon niet zo goed wat daar leuk aan was. Maar Lego wel. En voor elke verjaardag Sinterklaas vroeg ik een nieuw Lego pakket. Pirateneiland en allemaal van die bouwwerken.
En wat vond je zo leuk aan Lego dan?
Ja, ik denk het creëren. Dat je dus begint met stukjes. En dat is misschien wat dat betreft is Lego misschien wel een hele mooie metafoor. Ook wel voor maken en voor innovatie. Want in het bedrijfsleven heb je natuurlijk ook dat er gemaakt wordt en gecreëerd wordt. Het is naar mijn idee is het een proces van verschillende elementen bij elkaar brengen die in die samenstelling nog niet zijn gevormd, nog niet zijn samengebracht. Waardoor er ook weer iets nieuws ontstaat, wat misschien beter was dan als het er niet was of nog niet in die vorm
was. Want jij creëert dan ook iets anders, want het beeld wat bij mij natuurlijk ook binnenkomt is inderdaad echt zo'n boot met de stappen.
Ja, ja.
Hè, van 1 tot en met 20.
Ja, en dat deed ik ook. Ik denk ook omdat je wil kijken of je dat kan. En ook omdat het veilig is. Want dan wordt het al uitgelegd hoe je het moet doen.
Mm-hmm.
Maar ik weet nog dat mijn pleegvader was. Die had een doos met oude Lego-steentjes voor daken. Die werden volgens mij later ook, in ieder geval toen ik jong was, werden die niet verkocht. Misschien inmiddels weer wel. En dat waren hele mooie dakpannetjes. En daar kon je dus echt zelf daken mee gaan vormen. En dat was wel heel bijzonder. Want dan moest je het zelf gaan bedenken. Oké, hoe gaat dat dak lopen? En kan ik dat? Dus dat deed ik ook wel. Maar ik deed ook wel gewoon, ik volgde ook wel de gebruiksaanwijzing. En keek naar het eind. Maar ik voegde ook wel dingen samen. Dus dat je verschillende dozen als het ware dus in één wereld maakte. Ja.
Ja, en wat me ook vind ik nog mooi klinkt nog terug naar de piano. Is je hoort ook heel veel mensen juist met piano van dat ze een bepaalde les kregen. Hè? En dit is het vaste nummer en dat herhalen. Maar dat jij dus eigenlijk in die zin denk ik ook het geluk hebt gehad. Iemand die jou ook al de ruimte gaf om zelf te maken toen al.
Ja, nou ik denk dat ik een hele mooie combinatie had bij haar. Omdat zij mevrouw Roosgaarde Bisschop, ik weet haar naam nog.
Oh, wow.
Ja, ze was echt, een jaar geleden ben ik nog bij haar op bezoek geweest. Want ik dacht, ik wil haar laten weten dat ik nog steeds heel erg met muziek bezig ben en ervan geniet. Mm-hmm. Het was wel heel erg leuk om haar weer te zien na heel veel jaar. Maar zij was ook van de structuur. En zij kwam vanuit de klassieke hoek. Mm-hmm. Dus het ging echt om vingerzetting. En het ging ook om de patronen te leren zien in de klassieke muziek. Ik heb bij haar bijvoorbeeld helemaal niet zo de akkoordenleer gehad. Die kreeg ik later van een andere docent. Dus blues of blues-schema's en zo, dat kende ik allemaal niet toen ik bij hem kwam. Maar ik kon wel heel goed noten lezen. Ik kon redelijk goed van blad spelen. Ik kende de klassieke componisten. En daar ben ik heel blij mee. Want ik denk, wat ik zo mooi vind aan de klassieke muziek, zijn ook de harmonieën. En er zit iets magisch in. Als je Bach luistert, dat is vind ik onvoorstelbaar. En ik ben heel blij dat ik dat als basis heb gehad.
Wat bedoel je met harmonie? Want daar ging je heel erg op aan. En daar heb ik wel een associatie bij. Maar nou, ik denk, wat gebeurt er dan?
Ja, ik denk de sfeer en het gevoel wat het je kan geven. Soms, ik weet niet, ik ben heel benieuwd als iemand dit luistert of je dat herkent. Maar soms in een nummer zit er een bepaalde verschuiving naar een mineur of naar een... En dan, die verschuiving is zo mooi. Gewoon dat ene moment. Ik heb dat soms ook met een nummer met Rihanna. Eén moment dat ik, het rest van het nummer doet me dan niks. Maar dat ik denk, oh, dat ene stukje is zo mooi. En en in de klassieke muziek zoeken ze vaak natuurlijk die verschuiving. Of dan heb je een aantal keer een patroon in majeur. En opeens gaat hij naar minor. En de verandering die dat dan geeft in de sfeer van de muziek. En ook het gevoel wat het je geeft. Nou, dat is echt iets magisch. Dat is vergelijkend met dat je buiten loopt in een weiland en de zon schijnt. En je voelt, het voelt hoog zomer. Er schuift een wolk voor de zon. En opeens voelt het zo anders. Alles begint, alle kleuren worden opeens grauw. Je denkt, oh jee, heb ik wel een jas bij me. Dat is een seconde waarin dat kan veranderen. En ja, dat vind ik heel bijzonder wat dat met je kan doen.
Ik hoor hier een muzikus en ik hoor hier een schrijver.
Nou.
En hoe komt het dat het niet je professionele carrière is geworden dan?
Nou, dat is een leuke vraag. Ik was van jongs af aan was ik al heel erg maar creatief aan het uitdrukken. Ik denk ook omdat het voor mij echt een uitlaatklep was. Ik had het nodig. Nou, ik noemde al, ik heb een gekke jeugd gehad. En ik ben heel blij dat ik dat creatieve uitdrukken heb kunnen doen. Want ik weet zeker dat het me heel erg heeft geholpen. En dan ga je natuurlijk op een gegeven moment kijken van wil ik daar meer mee? En ik was in een aantal dingen was ik ook best goed. Ik trad ook op. Ik had allerlei bandjes en won daar prijzen mee. En dus toen ben ik daarover na gaan denken van oké, wil ik professioneel... Op dat moment zat ik vooral een leven als muzikant te denken. Mm-hmm. En ik heb dat verkend. Ik ben een jaar heb ik de vooropleiding van het conservatorium gedaan in Utrecht. En ik had veel vrienden, zo gaat het. Hè? Als je een beetje zo'n scene komt, dan wordt dat ook wel best wel je leven. Dus, maar toen zag ik daardoor ook... ik had veel vrienden in de muziekwereld. Ik maakte mijn zin niet af. Ik zag toen daardoor ook het leven wat daarbij komt. Het is niet alleen maar maken en optreden en het hebben over van mage naar minor gaan en andersom. Vooral, ik zat toen wat meer in de popmuziek. Nou, dat is echt wel bikkelen. Mm-hmm. Vaak laat thuis. Hè. Je krijgt betaald met 2 biertjes. Natuurlijk, als je een bepaald niveau bereikt, is het anders. Maar het is moeilijk.
3 biertjes.
Nee. Maar gaat het je lukken om dat niveau te bereiken? Of moet je dan ook als docent gaan bijklussen? Wil je dat? Ongezond ook wel, vaak de leefstijl. Onderweg even snel een broodje halen bij het tankstation. Weet je, dat soort dingen. Terwijl daar was het mij natuurlijk helemaal niet om gegaan. Mij ging het om wat er van binnen gebeurt en wat ik buiten zie, wat mij iets doet van binnen, om dat een plek te geven, om me daarin uit te drukken. En toen heb ik ervoor gekozen. Ik heb het wel een tijdje verkend, dus ook wel een tussenjaar genomen, heel veel opgetreden en op heel veel festivaletjes gestaan, inderdaad voor 2 of soms, voor 3 biertjes.
Ja.
Maar op een gegeven moment merkte ik word er ongelukkig van. Ik merkte, dit is het niet. En dat is niks ten nadele van als anderen daar wel voor kiezen. Maar ik voelde van, het staat nu steeds verder af van wat ik wil. Ik werd er ook ongelukkig van op het podium, dat ik gewoon niet meer, dat ik er niet meer naar uitkeek om te gaan spelen. En toen heb ik het eigenlijk in een soort koelkast gezet. Zo van, dit is het helemaal niet. Nou, dan ook weer helemaal weg ermee. En het heeft echt lang geduurd voordat ik weer van binnenuit een gezonde en plezierige relatie kon vinden met het maken. Ja.
Met het maken. Kon je nog wel muziek luisteren of had je daar ook geen plezier meer in?
Ja, ik kon het wel luisteren. Het is ook niet dat ik echt getraumatiseerd was of zo. Ik heb ook niet hele nare dingen meegemaakt, gelukkig. Zoals je dat bijvoorbeeld soms bij dansers wel hebt. Die echt ook met hun lijf weer een nieuwe relatie, bij wijze van spreken, moeten opbouwen. Maar zelf echt muziek maken deed ik bijna niet. Heel soms nog een nummer. En vooral de associatie met maken. Die op dat moment voelde dat gewoon niet goed.
Ja. Ja.
En je bent dat op een gegeven moment dan weer gaan doen, benoem je. Kan je dat moment nog herinneren? Dat je voor het eerst weer...
Nou, ik kan me niet één specifiek moment herinneren. Maar ik weet wel dat het samen is gegaan met het werk wat ik ben gaan doen. Met Tino. En het zoeken dus naar wat is er nog meer bij mensen aanwezig. Waar ze geen gebruik van maken. En wat wel waardevol is. En ik denk dat die invalshoek... Die gaf me weer een soort van gezond handvat...
Ja.
Om me ermee te verbinden. En ik weet niet of dat heel bewust ging, maar de inspiratie en de liedjes en de gedichtjes en dat begon wel weer te komen. En op een gegeven moment ging ik daarop reflecteren, want toen denk ik, hé, wacht even, als ik dit vergelijk met een jaar geleden, dan zit ik nu weer veel meer achter de piano, heb ik het er vaker over, nodig ik vaker een vriendin uit om eens mee te gaan als ik piano speel, bijvoorbeeld in een wijkcentrum waar ik de sleutel van mag lenen. Dus
Hoe is jouw beeld, want je benoemt dat net ook heel mooi, van een amateur of professional?
Ja, nou, ik heb dus dat zelf heel bewust meegemaakt, dat ik nadacht, wil ik professional worden?
Mm-hmm.
Ik denk dat ook veel artiesten of makers dat misschien wel herkennen. Dat je daar
zeker weten.
Over nadenkt. Ga ik een opleiding doen in die richting? Kan ik ervan leven? Et cetera. Wat moet ik ervoor gaan laten? En wat ik heel erg miste, en dat is iets wat wij nu met onze organisatie ook proberen te verkennen en op te bouwen, is bestaat er nog een vorm naast of professional zijn of amateur.
Mm-hmm.
Bij professional is het toch vaak dat je er helemaal voor moet gaan. Dat het ook samen gaat met veel offers brengen. Bijvoorbeeld of met een heel laag inkomen rondkomen. Veel onzekerheid, pittige werktijden, onregelmatige werktijden. Misschien ook werk doen in die scene wat je niet zo leuk vindt. Om aan te vullen. Maar je bent wel met je passie bezig en hopelijk blijft het ook je passie. Of je bent amateur en dan is toch vaak een beetje het idee erbij, dan ben je niet goed genoeg. Dan was je niet goed genoeg om een professional te worden. En ik voelde van binnen, ook door de reacties van mensen, dat ik soms echt wel dingen maak. Niet alles wat ik maak is van professioneel niveau. Dat hoeft ook niet, zoek ik ook niet. Sommige dingen die ik maak zijn echt heel leuk of echt heel mooi.
Mm-hmm.
Maar betekent het dan dat ik dan weer die trein de professional in moet rennen? Nee, dat denk ik niet. Betekent het dan dat het echt een soort van op de amateurplank blijft liggen? Nou, dat zou iets zonde zijn. En ik heb het nu over mezelf, maar dit geldt natuurlijk voor veel meer creatievelingen die echt heel erg getalenteerd zijn. Nou, dat is natuurlijk misschien gek omdat ik het dan nu ook over mezelf heb. Mm. Maar als ik het over anderen heb die hele mooie dingen maken, muziek of tekst of visueel of...
tussenweg opdoemen als het
precies.
Ware.
Ja. Ja. En dat is wat wij aan het verkennen zijn. We noemen dat als initiatief Tino Label. En het gedachtegoed achter Tino Label is, er is een derde optie.
Ja.
En die derde optie is dat je goed genoeg bent om het als professional te doen. In ieder geval dat er af en toe iets uit je handen komt wat goed genoeg is om als professional aan te bieden.
Ja.
Maar je kiest er bewust voor om er niet je werk van te maken. Waarom niet? Omdat je daardoor eigenlijk volledig vrij blijft om te maken wat je wil. Je hoeft geen concessies, je hoeft geen offers te brengen in die trein, in die wereld, die ook met wat ik eigenlijk al eerder beschreef, met zoveel dingen die daaraan vastzitten, waar je bijna niet omheen kan. He, als voorbeeld, kijk maar naar iemand als Amy Winehouse of Avicii. Zulke onvoorstelbaar getalenteerde mensen die volledig daaraan onderdoor zijn gegaan. En echt niet omdat ze zelf alleen de verkeerde keuzes maakten. Mm-hmm. Maar ook door de druk die op ze is gelegd. En de verwachtingen en de verplichtingen die er opeens allemaal bij komen. Waarbij je denkt, wat zonde dat juist iemand die zo getalenteerd is, op die manier dan door gebroken wordt.
Ja, dat toch iets machinaal bijna, hè? Terwijl...
Precies. En heel veel kunstenaars, makers, creatievelingen zijn niet per se commercieel de beste ondernemers. Hè. Ik denk iemand als Beyoncé is ook gewoon een hele goede ondernemer en geniet daar ook van. Of althans, ze doet het gewoon supergoed. Het ziet eruit alsof ze heel gezond dat aan kan. Ja. Maar heel veel creatievelingen kunnen dat niet. Moet je jezelf dan in dat keurslijf gaan dwingen en leiden en de stappen volgen die zoveel anderen hebben gevolgd en waar een heleboel dus ook zo aan onderdoor gaan? Ja, ik denk dat het anders kan. En dat je dus ook kan zeggen, ik ga werk doen, ander werk doen, los van mijn kunst. Ik word bakker of ik word docent. Niet per se gitaardocent als je gitarist eigenlijk wil zijn, maar iets heel anders.
Yeah.
En dan kan ook die passie voor de kunst, kan die ook helemaal puur blijven. Je kan maken wat jij wil maken. Niet
en wat kan dat Tino-label dan betekenen? Want inderdaad, dan ben ik die bakker die eigenlijk iets prachtigs maakt.
Nou, wat Tino Label kan leveren, en dat is ook nog iets wat we nu aan het opzetten zijn. Hè? Dus ik heb ook nog niet alle antwoorden, want het is iets nieuws.
Nou, dan moeten we het in de gaten houden.
Precies, maar wat ik er wel over kan zeggen, is dat vaak als je dat maakt los van je werk, dat je misschien zelf er niet aan toekomt om het wel uit te brengen, om het een podium te geven. Kijk. Als ik naar mijn eigen dingen kijk, ik maak best wel veel. Ja, ik ga niet naar uitgeverijen met mijn gedichten. Ik ga niet naar Klokhuis met de hele leuke kinderliedjes die ik schrijf. Maar ik zou het wel leuk vinden als het een plek en een podium zou krijgen. En het Tino Label maakt dan eigenlijk die match voor jou. Dus zij zoeken...
kunnen dat podium eigenlijk voor jou bieden.
Zij kunnen op zoek gaan naar dat podium voor jou.
Wij gaan dit heel nauwgezet volgen. En dank je wel, Maya, voor je openhartige, duidelijke verhaal.
Nou, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
Dit was Maak er wat van door Rosette Natuurstudio. Wil je meer Arnhemse makers leren kennen? Kijk dan op www.makerspodium.nl. Tot de volgende keer.